In onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 124 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 124, de eerste twee versen. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden uit Gods heilige en onfeilbare woord en wel in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan die van de Korinthe en daarvan het eerste hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, en des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 1. Van Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus al zo overvloedig is in ons, al zo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfde lijdens, het welk wij ook lijden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al onszelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teruggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze consciëntie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze nog tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, omdat gij een tweede genade zult hebben en door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van ulieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet geweest is ja en nee. Want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten heeft gegeven. Doch ik roep God aan tot de getuige over mijn ziel, dat ik, om u te sparen, nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij redt uw volk keer op keer. En gij draagt uw volk door deze aardse woestijn. Want zonder u is dat onmogelijk. Onmogelijk om te leven, onmogelijk om te sterven. Het is alles in uw hand, maar het moet ook zijn in uw gunst. In Christus. Anders komen we wellicht deze wereld door, maar niet door de dood Jordaan. Heere, gij mocht voor alles instaan. Want gij zijt, en dat hebben we vanmorgen gehoord, een God van volkomen zaligheid. Daar is niet iets waaraan u niet hebt gedacht. En waar uw volk, waarin uw volk tekort komt. Nee, het heeft ons tot hiertoe aan niets ontbroken. Heere, maar uw woord openbaart ook dat uw volk geregeld in gevaar verkeert. En dat zijn allerlei gevaren. 1000 zorgen, 1000 doden. Allerlei gevaren. Bestrijders binnen en buiten. Want ook dat een apostel belaagd is geworden zoveel maal door de godsdienstige Joden, is heden ten dagen nog niet veranderd. Maar gij, o Heere, gij twist onze twistzaak. Gij bestrijdt onze bestrijders. En gij hebt gezegd de lieden die met u twisten zullen vergaan. Vooral die spotters die zeggen dat ze er nog zijn. Maar gij zijt traag tot toren. Maar in het einde zal alles bekend worden. Aan welke zijde dat we staan, moet hier aan deze zijde bekend worden. Deze zijde van de dood. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Heere, dat die enige troost onder ons niet alleen gekend mag worden, maar ook in de vertroosting waarvan de apostel spreekt, dat die alleen en uitsluitend door het lijden van Christus ons wordt medegedeeld. Omdat het zijn lijden is. Heere, ach, wat is het alles een nieuwe leer schijnt het in onze dagen. Het huppelende christendom, wat van deze dingen niets weet en niets wil weten. Het rechtzinnige christendom dat zich wel vroom voordoet, maar geheel vreemd zijn in deze dingen en ook vijandig. Het komt in alles openbaar, want gij maakt het openbaar. Maar maak gij gij onze voeten in uw woord en geest en door uw geest bekend. Geworteld in de waarheid. Geworteld in Jezus Christus, in de weg, de waarheid en het leven. Dat is de alleen veilige weg. En mocht gij ons over ons ontfermen en degene die met ons luisteren uit de begeerte der ziel. Want er zijn ook zoveel tegenstanders, maar gij neemt ze allemaal voor uw rekening. En ze komen aan hun eigen galg te hangen. Alles wat zij beramen, dat is alles hun eigen verderf. En dat is ook in uw woord geopenbaard. En het wordt nog steeds door uw woord geopenbaard. Heere, vergader gij uw gemeente wereldwijd. Want deze wereld gaat ten onder. De vooravond van de laatste oorlog. Als gij het niet verhoedt, zo dus destructief. Dat er geen mens overblijft. Maar dan blijft gij nog over. En gij zult altijd met uw volk zijn. En uw volk met u. Heere, en gij mocht ons inleiden in de waarheid. Gij mocht de weduwe nog gedenken. De ontheemde. En de eenzame die er altijd zijn. Want uw volk is in onze dagen altijd eenzaam. Maar als gij er zijt, dat heft de eenzaamheid niet op, maar dat is er een vervulling van. Want gij zegt tot uw volk ben ik u niet meer dan 10 zonen. En dat is waar, Heer. Blijf bij ons, want het is nabij de avond van deze wereld en de dag is gedaald. De zon is bijna ten onder gegaan. En mocht gij in ons huis blijven. En dat alleen om Jezus wil. In zijn naam. Amen. Dat is toch wel een openbaring, geliefde, die ik zo vanavond opsloeg. Dat 2 Korinthe 1, waarin de apostel over een verstroosting spreekt, die wij niet zouden zoeken, waarvan hij de bron aangeeft, en dat is het lijden van Christus. Die ons vertroost in al onze verdrukking. Een mens, ja, zoekt troost. Een mens is, we zijn troosteloos in deze wereld, maar dan moeten we ook wel achtergebracht worden. En dan kan een gebeurtenis in je leven, kan dat allemaal, dat kan alles veranderen. En dat moet een gebeurtenis zijn op geestelijk gebied waarin wij erachter komen dat we dat niet kunnen veranderen. Dat iets buiten onze macht geschiet. Want kijk, anders geeft de mens er altijd nog wel een slinger aan. Of dan bouwt hij een vluchtheuvel of een onderaardse gang. Of een vesting of weet ik wat je daar ervoor verzint. Maar Paulus was in een situatie gekomen. Dat was boven zijn macht. Dat vermeldt hij in dat 8e vers. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van ons leven. Kijk, als het niet meer in je macht is om je leven veilig te stellen. Want daar gaat het hier over. De apostel reisde natuurlijk altijd veilig. Omdat hij verkeerde in de schuilplaats des Allerhoogste. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de apostel ijskoud was voor de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Dat is de dood. Maar is geen robot, nee. Het vonnis des doods, dat betrof zijn tijdelijke leven. En dat kunnen we lezen in Handelingen, die gebeurtenis in Handelingen 19. Want de apostel en zijn medewerkers werden beschuldigd. Het ging over de godin, over de godsdienst van de godin Diana, die als niets geacht wordt door de prediking van de apostel en dat ook haar majesteit ten onder zal gaan aan welke gans Azië en de hele Griekse wereld godsdienst bewijst. En als zij nu dit hoorden, al die Efeziërs, werden zij vol toornigheid en riepen: groot is de Diana der Efeziërs. En als u dat verdere verloop leest, dan werd Paulus door de discipelen verhinderd om het volk toe te spreken, omdat zij bang waren dat ze hem zouden lynchen vanwege die grote toren. Want als een mens in zijn godsdienst wordt aangetast, dan wordt een mens een moordenaar. Ja, een mens wordt niet een moordenaar, een mens is een moordenaar en daarom vermoordt hij. Een mens van nature is een bloeddorstig wezen, nog erger als de wilde dieren. En als je daar niet van overtuigd bent, dan heb je een 0% zelfontdekking. Een mens is ook een verwilderd wezen. Het is, ik heb Pieters weer eens horen zeggen, wij zijn nou beschaafder als Luther. Nou, ik zeg, dat is aan jou niet te merken. Want je hebt nog een aardige grote mond. Want Luther was grof in zijn uitspraken soms. En daar is Gods woord niet tegen. Absoluut niet. Ik heb je vanmorgen iets verteld van de grofheid van Simpson. Maar weet je wat dat is? Dat wordt in onze dagen gehaat. Maar dat is de grofheid des Heilige Geestes. Dat is een heilige grofheid. Johannes de Doper, die sprak en preekte als een os. Maar dat was een heilige prediking. En als je dat uit het oog verliest, geliefde, dan krijg je allemaal van die vacuüm verpakte christendom. Ik heb het wel eens gezegd in de vergadering. Er moest één dominee lachen, want die wist wat ik bedoelde. En die anderen, die zaten er allemaal als aangestoken wespen omheen. Want die voelden zich aangesproken. Ja. Vaak in verpakte godsdienst. Dat moet je altijd lek prikken met de naald, met het zwaard van Gods woord. Ja, dat is absoluut noodzakelijk hoor. Je moet de mens niet in zijn waarde laten. Nou. En dat is de opposite van naastenliefde. Als je mens, elk mens in zijn waarde laat, dat is de opposite van naastenliefde. Dat is naaste haat. Dat weten ze en dat willen ze in onze dagen ook niet meer weten. Want ze willen overal rust en vrede. En allemaal valse vrede. Liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Ja, kijk, in de wereld zie je het aan het politieke gebeuren. Overal vals vlags worden er gepleegd. En het FD dat publiceert dat als waar. Maar die krant, die komt zijn eigen galgt aan, hoor. Ik voorspel je dat bij God vandaan. Want die een kuilgraaf voor een ander zal er zelf invouwen. Haman had de galg van Mordechai opgericht en kwam er zelf aan te hangen. Hier wordt ook van een vals vlags Weet je wat ze de Efeziërs hadden wijsgemaakt? Dat is ook net poppenkast hoor. Maar dat het beeld van Diana uit de hemel was gevallen. Dat hadden ze de mensen op hun mouw gespeld en ze geloofden dat. Dan zeg je die stomzinnige Efeziërs geloofden. Ja, dat geloofden ze. Een beeld uit de hemel gevallen. Het was van hout gemaakt. De maker is zelfs ook bekend nog in de geschiedenis. En de Efeziërs geloofden, onze God is uit de hemel gevallen. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Daar heb je de kerk van vandaag. Het heeft alleen wat andere namen en wat andere jasjes, maar het is allemaal precies hetzelfde. En als je die mensen in de godsdienst aantast, niet om ze per se te beledigen, nou, daar zijn we nooit op uit. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar omdat er maar één ware godsdienst bestaat, en dat is Gods woord, vervat in Gods woord de leer van Christus, van de apostelen en profeten, het fundament van de leer van welke Jezus Christus de uiterste hoek zijn is. Als je die valse godsdiensten gaat overroelen met de ware godsdienst, dan wordt een mens witheid, witheid. Kijk maar naar de moslims, die worden witheid als hun godsdienst wordt aangetast. Niet om die godsdienst per se aan te tasten, nee, uit loutere willekeur, nee, nee. Maar omdat er maar één ware godsdienst is. En dat is de godsdienst van Gods woord, dat is de godsdienst van Jezus Christus. De leer, de leer. Jezus Christus kan je nooit scheiden van zijn leer. Want die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus ik heb u dat aangetoond uit een uitspraak van Thomas Aquino. Dat moet u goed verstaan. Dat is nog steeds een Roomse leer. Thomas A. Kempis en al die mannen, houd erover op. En daar lopen de refo's, hollen de refo's achteraan. Ja, want men houdt van processen. Dan hoeft het allemaal niet zo snel. Maar Gods woord leert geen processen. Nou, absoluut niet. Ook niet ten aanzien van de heiligmaking. Dat is allemaal onzin. Je bent in Christus heilig of je bent het helemaal niet. Dat is één van twee. Je bent in Christus rechtvaardig of geheel niet. Je bent een kind van God of geheel niet. En als je een kind van God bent, dan zorgt de Heilige Geest ervoor dat je niet met God en de mammon kunt dienen. Heel eenvoudig. Niet met Christus en de Belial kunt vereenzelven. Of samenstemmen. Heel eenvoudig. En ken je dat wel, dan ben je geen kind van God. En als je dat ontkent, dan heb je nog nooit iets uit de Bijbel werkelijk gelezen. Als je daaraan de kerken van vandaag en de godsdienst van vandaag aan gaat toetsen, nou ja, dan kom je terecht bij de godsdienst van de Efeziërs. Dat beeld van die Diana was allemaal een seksgodsdienst. Het ging allemaal om de seks. Nou, als je nou dat refo-web opslaat, Pieters, dan een seksdominee. Want die deelt er ook in. Allemaal seksvragen, allemaal pornovragen. En die dominees die staan in de rij om dat allemaal te beantwoorden. En die verblijden zich erin en die verlekkeren zich erin. Het zijn vuile smeerlappen, dat zal ik je vertellen. En God zal ze oordelen. Daar komen ze niet onderuit. Ik heb u al gezegd, we staan aan de vooravond van een derde wereldoorlog. Dat zal de laatste wereldoorlog zijn, als God het niet verhoedt. Overal vals vlags. Want Poetin mag van de kaart geveegd worden. En dan hebben ze nou weer verzonnen dat er een grote gasaanval in Syrië, in de voorstad van Damascus, is gepleegd. En Assad krijgt natuurlijk de schuld. Ja, natuurlijk. Want er moet een centrale bank, de Rothschild, ze willen daar een centrale bank installeren. Net zoals ze in Libië hebben gedaan. Die valuta, die moet die valuta blijven die zij willen. En als je dat nou nagaat, dat de SGP aan de verkeerde kant strijdt, dat ze de F-16's uitzenden om in een vreemd land de burgerij te bombarderen, dat doet de SGP. Dat doet de SGP. Het zijn pure nazi's. 100%. Het is geen verschil met Himmler en Hitler, het is allemaal dezelfde geest. Dacht je dat je als een kind van God, dat je dan op cursus kan gaan naar de abortuskliniek? Dacht je dat? Dat zou de grootste duivelse godslastering zijn als je dat zou leren. Dat dat bij een christen hoort. Dus die van der Staaij, dat is helemaal geen christen. Dat is nog minder als een heiden. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods hoor. Want hij komt ook als een eigen galg te hangen. Die dag komt. Die dag komt. Let op hun einde. Want ze spotten met God en goddelijke zaken. En dat zal de trigger zijn voor een derde wereldoorlog. Niet dat ze in die wereldse politiek het met elkaar oneens zijn. Nou, het gaat altijd om het levende kind. En nou is Gods naam zodanig gelasterd, nou komt God een oordeel. En er is geen ene dominee die dat af kan bidden. En Gods volk die al zo lang buiten de legerplaats verkeert, geliefde. In allerlei doodsgevaren, want er is geen sterveling die naar je omkijkt in deze wereld. Dat hoef ik niet, want God kijkt goed naar zijn volk om. Heel goed, dat heb ik van de week nog eens ervaren, hoe goed de Heer naar zijn volk omkijkt. Veel beter als dat wij instaan voor de ere Gods, want er staat ook niet één kind van God in voor de ere Gods. Als de Heer de ere Gods op je hart bindt, dan word je door de Heilige Geest gedreven. Dan kun je het niet meer nalaten. Dus dat is geen doet dat godsdienst, dat is een heilig moeten. Dat is een heilig moeten. En Paulus die vermeldt daarin, en er zijn vele tegenstanders, weet de dominee niks vanaf. Het zijn allemaal medestanders. Hè? Ja, ze preken zodanig dat ze iedereen op de hand hebben. Dan ben je een vos. Dat zegt Gods woord, dan ben je een vos. En dat zijn vossen die de wijngaard verderven. Nou, ik zou je dit vertellen. Als God de tucht handhaaft, dan vallen er... Dan kijkt God niet op 10.000 doden. Want dan kan God niet meer barmhartig zijn. Dan moet hij zijn recht. En dan moet hij zijn recht volvoeren. En dat is altijd verterend. Hè? God is een verterend vuur. Heb je het wel eens op je lippen gehad? God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Als dat nou werkelijkheid wordt, dan is er van het mens geen sprake meer. Dan is alles stof en as. En zelfs de as zal nog verbranden. De brandverzekering zal verbranden. En al die verzekeringen en al die refostichtingen zullen allemaal verbranden. Want God komt ten gerichte. En als je voor God wil bestaan, lieve kinderen, dan moet je Christus kennen. Dan moet je het eigendom zijn van die getrouwe zaligmaker. Paulus was het eigendom van Christus. Hè? Daar had hij het niet naar gemaakt, daar had God het naar gemaakt. Kijk, God is altijd de oorzaak van de zaligheid. Een mens staat er volledig buiten. Wie had het zo verzondigd als Paulus? Ja, ik. Maar als we dit lezen, de gang van Paulus, een christenvervolger, en dat God zo'n man er nou uithaalt en hem zet naast prinsen en wereldgroot. Ja, daar moet je God voor zijn om dat te bewerken. Maar nou was Paulus ook direct, ook na zijn bekering, wel 3 jaar in de woestijn van Arabië verkeerd om nader onderwezen te worden in de lederzaligheid. Zoals ook Apollos werd onderwezen door Aquila en Priscilla. En ze legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Dat wordt ook nergens meer gedaan, omdat ze het niet kennen. Maar in Gods woord lezen we dat gelukkig die onderscheiden wegen Gods, die onderscheiden genade Gods. Paulus spreekt hier in het hoofdstuk van een dubbele genade, een tweede genade, vers 15. En op dit bedrouwen wil ik u tevoren tot u komen op dat gij een tweede genade zult hebben. Ik heb nooit een dominee horen zeggen. Tweede bekering. Waar gaat het hier over? Die ons vertroost, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheid en de God alle vertroosting in Christus. Die ons vertroost in al onze verdrukking. Dus een mens geestelijk. Een mens in de verdrukking heeft troost nodig. Nou, dat weet God veel beter als dat zijn volk dat begeert. Hij de rekening mee. Want wij bidden nadat wij denken dat we behoeven. Maar God antwoordt altijd, verhoort altijd, boven bidden en boven danken. En daarin maakt de Heer zichzelf heerlijk. Die ons vertroost in al onze verdrukking. In niet sommige verdrukking, in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten. Wat hebt dat tot nut? Wat hebt dat ten doel? Als wij in het lijden verkeren, als wij in de verdrukking verkeren, dan kunnen we onze medebroeders en zusters, om het zo maar eens te zeggen, ja, ik ben niet zo broederachtig en zusterachtig. Want ik heb ook het bedrog in mijn leven daarvan gezien. Want die dominee Hegge, die broederde en zusterde allemaal af. Want als die een brief kreeg, zei hij gelijk, geliefde zuster of geliefde broeder. Nou, ja, dat noemde hij de paus ook, de antichrist. Hè? Die brute duivel daar in het Vaticaan, die noemde hij zijn broeder in Christus. Nou, dan weet ik wel waar je terechtkomt. Dan ga je met de paus voor eeuwig verloren. Dat hoor je in onze dagen, je hoort niks meer. Je hoort helemaal niks meer. De dominees durven nog geen boe of bat te zeggen. Stomme honden zijn nog laffe honden. Ja, daar heb je het. Maar Paulus was geen laffe hond. Nee, nee. Hij was een man in Christus, een vader in Christus zelfs geworden. Die anderen kon vertroosten, die andere broeders en zusters kon vertroosten met de verdrukking die hij had ondergaan. Dus kijk, als je natuurlijk zeg maar, nou, je komt bij een ziekbed en je zit bij zo'n relatie of wat het ook wezen mag. En je zit die man of vrouw een beetje toe te spreken of dat kind van, je legt je goed hoor en ze zorgen goed voor je. Is dat vertroostend? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Als Paulus nou bij je bed kwam zitten, ja, want kijk, daarvan geldt en ze komen uit de grote verdrukking. Nou, daar heb je iets geleerd in die grote verdrukking. En wat heb je daar ontvangen? De vertroosting des Heilige Geestes. Wat heb je daar ontvangen? De vertroosting van God de Vader. Nou, dat beurt op, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Dat beurt op. Als er iets op beurt, is dat de vertroosting des vaders. De vertroosting des zoons. En de vertroosting des heilige geestes. Dat zijn geen pleisters op de wonden. Nou. Weet je, dan laat de Heer Jezus zijn wonden in zijn handen zien. Nou, ik zal je dit vertellen, daar legt zo'n troost in. Daar legt zo'n eeuwige troost in. Wat is onze eeuwige, enige troost bij de levende sterven? Dat ik in zijn beide handpalmen staat gegraveerd. Dan zal ik het maar met andere woorden zeggen, als dat het in de catechismus is beschreven. Die ons vertroost in al onze verdrukking, omdat wij zouden kunnen vertroosten. Want de Heer stelt altijd, wij worden niet vertroost om vertroost te zijn. Wij worden vertroost om anderen te vertroosten. En dat geschiet middels de prediking, ook onderling, vanzelf. Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Niet werden, maar worden. Dat is een gedurende, doorgaande vertroosting. Die verdrukking is ook doorgaans. Hè? Want ja, veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle red en God, daar heb je de troost. Hè? Daar heb je de vertroosting. En dan komt God met zichzelf, met zijn genade. En met zijn vaderlijke liefde. Want de vader zelf heeft u lief, oh mensen. Je hart zou barsten van de liefde. Als dat op zijn plaats gesproken wordt. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dus dat hoort allemaal altijd bij elkaar. Dat is ook een toetssteen trouwens. Wat Paulus hier zegt in dat vijfde vers. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Hoor je het? Dat is een toetssteen. Daar kan je nou toetsen uit welke bron een mens opkomt. Zit die iemand te vertroosten om iets te zijn? Nou, dat is bijna altijd het geval. Want dat komt voort uit zelfbedoeling, uit zelfliefde. Of is er sprake van een vertroosting dat voortkomt uit het lijden van Christus? Paulus had zo geleden om Christus. Hij werd vervolgd, verlaten, voor de wilde beesten gegooid, met de leeuwen gevochten. Ja, Paulus was maar niet zo'n slachtofferlijk mannetje hoor. Nou. En weet je, Paulus heeft ooit die kracht van Simson gehad. Voor de leeuwen gegooid. Hij zegt, ik heb met die leeuwen gevochten. Ik heb hem verslagen. Ik heb hem heel zijn smoelwerk uit elkaar gescheurd. Om het zomaar eens te zeggen. Ja. Dus die nieuwtestamentische heiligen, die geroepen heiligen, dat zijn maar geen slachtoffermannetjes hoor. Die kunnen goed van zich afslaan. Door de kracht van Christus. Maar ze kunnen ook anderen, ze worden daartoe in staat gesteld. Omdat de bron van die vertroosting het lijden is om Christus wil. En dan kom je uit de diepte op en dan kun je ook andermans diepte peilen. Daar is het God om begonnen. God is het erom begonnen om zijn knechten, zijn geroepen knechten, in die verdrukking te leiden. Anders zou Petrus nooit die lammetjes kunnen weiden. Anders zou Petrus nooit die schapen kunnen weiden. Als we er niks van kennen, sturen we de mens altijd de verkeerde kant op. Omdat we zelf de direction niet weten. Ja. Dit is de direction. Het goddelijke woord. Maar dan moet de mens in geleid worden, in geworteld worden. Op die rotsteen gesteld, maar ook in hem geworteld worden. En dat gaat altijd gepaard met het lijden van om Christus wil, want Gods volk wordt door lijden geheiligd. En als dat er niet is, dan heb je niks. Dan heb je geen bron om anderen te vertroosten. Dus de vertroostingen des heilige geestes komen voort uit het lijden van Christus. Overvloedig, zegt Paulus. Het is maar niet zo'n een troostwoord. Nee, het is zo overvloedig. Het is zo zielsopbeurend. Doch het zij dat wij verdrukt worden. Het is tot uw vertroostingen en zaligheid. Het is een zalige troost. Een zalige vertroosting. Die gevrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens. Welk ook wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden. Dus of Paulus nou leed om Christus wil. Of dat hij vertroost werd door God de Vader. Het is tot uw vertroosting. En tot uw zaligheid. Want als er zo gepreekt wordt geliefde. Vanuit de wonden van Christus. Ja, nou dan is er echt een volk. Wat gesterkt wordt. Wat vertroost wordt. Wat gevoed wordt, wat omarmd, omhelst wordt. Oh ja, het geschiet alles door woord en geest. Maar ook de liefde van Christus wordt medegedeeld vanuit het lijden van Christus. Christus heeft zijn volk zo lief gehad. Dat hij zichzelf aan die dood heeft overgegeven. Opdat liefdelozen vervuld zouden worden met de eeuwige liefde Gods. Kan God dat zomaar doen? Ja, maar wel op grond van het offer van Christus. Op grond van het bloed van Christus. Alles staat in het volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus. En anders kan God de Vader niks doen. God de Vader kan buiten Christus niet barmhartig zijn. Nou, dat is onmogelijk. Dan is God een verterend vuur. Paulus zegt zelf, onze God is een verterend vuur. Want zo had hij hem ook leren kennen. Niet in de volheid, want dan bestaat de mens niet. Maar in enige afdrukken, want in het stuk der ontdekking, al gaat het ook dwars door de hel heen. Het zijn maar indrukjes van de heiligheid van dat goddelijke wezen. Want als God dat ten volle zou openbaren, dan zou een mens verdampen. Wie kan van Gods gramschap bestaan? Immers geen mens. Maar Christus heeft die volle toorn Gods doordragen. Ja, van God verlaten geweest. Er is geen mens van God verlaten in die zin. Gods volk is in Christus nabij God. Ze zijn teruggebracht in het vaderhart Gods. Maar ook een werelds mens. Als een mens van echt definitief van God verlaten, dan wordt het een duivel. Nou, dat komt ook openbaar. En zeker in onze dagen, de wereld verdemoniseert. En er wordt nou een heel gevaarlijk spel gespeeld. Want de Russen die worden in een hoek gedreven. Heb je het ooit gehoord? Dat zonder enig bewijs te leveren, worden er even 20 diplomaten uit Engeland, de Russische diplomaten uit het land gezonden. Gaat er nooit geen belletje bij u rinkelen, luisteraars? Gaat er nog geen belletje? Want kijk, als je natuurlijk zeg maar die grappenmakerij, die hele gevaarlijke grappenmakerij, in de wereldpolitiek niet door hebt, dan heb je ook de kerkpolitiek niet door. Dat zal ik u vertellen. Want het gaat altijd gelijk op. Heb verstand van alle dingen. En nogmaals, hoef je het niet in details te weten. Maar weet je wat die dochter van die Skripal, van die Russische spion, die zogenaamd door de Russisch vergiftigd, weet je wat die gezegd heeft? Wij zijn helemaal niet vergiftigd. Wij hebben bedorven vis gegeten. En er wordt op grond daarvan worden er even 20 diplomaten, de VS heeft 60 diplomaten en een ambassade gesloten of een gebouw ervan. En zo wordt de onzin en de mensen geloven het. Net zoals de Efeziërs dat geloofden dat het beeld van Diana uit de hemel was gevallen. Nou, dan zeg je, dat laat ik mij nooit wijsmaken. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Die Romeinen, dat waren toch niet van de eerste de beste, hè? Die Romeinse soldaten. Nee, maar ze moesten die vals vlag geloven en bekendmaken dat het lichaam van Christus gestolen was door zijn discipelen. Nee, een complottheorie. Nou, ik zal je vertellen, heel dat RD, dat bestaat alleen maar uit complottheorie. Alleen maar. En er is Telwagen de toezichthouder van. Ik hoef er verder niet op door te gaan, maar als je dat niet door hebt, dat bedrog, ja, dat refo-bedrog, die kerkpolitiek, dan ben je niet van God geleerd. Dat kan ik je wel verzekeren. Dan ben je niet van God geleerd. Nou en die machten en die gevaren, die moet je niet in de wereldlijke politiek zoeken, maar die kom je in de kerk tegen. En dat is nog veel venijniger. Nog veel venijniger. Want kerkpolitiek kan alleen maar op democratie draaien. En democratie is van God vervloekt. Dus al die kerken die zijn al van God afgevallen. De meeste stemmen gelden, de mens erin, God eruit. Er is niks van God bij hoor, echt niet. Nou, ik zei dit wel vertellen. Verstand krijgen van God en goddelijke zaken, geliefde. Die krijg je in de diepte van de verdrukking. Niet op de hoogte van de Libanon. Daar leer je niks. In de diepte, in de duisternis, wordt meer geleerd als in het licht. Houd dat nou vast. Ja, je houdt niks vast. Want als het duister, de dikke duisternis, maag gewoon missen, Bip, dan schreeuw je het ook uit. Ja? En als de Heer er niet bij is, dan schreeuw ik het ook uit. Heer, help, want ik verga. Net zoals de discipel in dat bootje, in die vliegende storm op het meer van Galilea. Maar ik hoor Jona niet schreeuwen in dat schip, door die vliegende storm, dreigde te vergaan. Nee hoor, hij sliep gerust in het vooronder. Jona was een geoefend kind van God, die kwam niet zomaar onder de indruk van zo'n stormpie. Hij wist natuurlijk wel dat hij verkeerde weg ging. Maar hij heeft ook niet gezegd van ja, het is mijn schuld, nou keert dat schip om, want ik moet naar Nineveh. Heeft hij dat gezegd? Nou, hij wilde nog steeds niet dat die Ninevieten bekeerd werden. En dat is de beste Joodse zendeling uit de historie. Jona. Hadden we die Jona's nog maar. Want hij preekte bij God vandaan. Nou, dat kun je bijna niet meer vinden in onze dagen. Nog 40 dagen. En Rotterdam zal worden omgekeerd. Maar we hebben ze niet meer. We hebben wel een getrouwe zalenmaker. We hebben nog wel een goede herder. En dat is alles. Dat is alles, want als je van mensen afhankelijk bent, van dominees afhankelijk bent, ben je slecht af. En onze hoop van u is vast als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Dat is nou een toetssteen, hè? Dan moet je goed luisteren. Je hebt mensen die voorgeven te lijden om Christus wil. Maar je moet altijd opletten of dat gepaard gaat met de vertroosting die voortkomt uit dat lijden. Want anders is het lijden van Christus niet. Daarom zeg ik, het is een toetssteen. Het is ook een toetssteen. Het is natuurlijk een machtige bron van vertroosting. Als je in die verdrukking verkeert. En verdrukking, allerlei verdrukking. Veel rampen zijn dus vrome lot. Veel wederwaardig geen. Maar uit die alle red en God. Als je om Christus wil lijden, dan ben je zalig. Dan word je ook zalig in bevestiging ervan. Dan word je zalig gesproken. He, maar het is ook een toetssteen. Een toetssteen, Gods woord levend. Een almachtig wapen. Gods woord is een almachtig wapen. Omdat het het woord van God is. Daar kan niemand tegenop. Absoluut niet. Er zijn vele tegenstanders. Ja, maar die gaan het allemaal verliezen. Ja. De lieden die met u twisten zullen vergaan. Nou, als dat niet zou gebeuren, zou God geen God meer zijn. Die toetssteen, daar krijgt Gods volk ook oog voor. Want dan neem je niet zo alles over wat zich aandient. Nou, absoluut niet. Nou, zeg niet gelijk een verbintenis. Dat is in mijn leven, daar heb ik ook kostgeld aan moeten geven. Want in onze dagen hoor je bijna niks meer. En als je daar nog wat hoort, denk ik dat het is. Maar dan is het vaak ook nog niks. Nou, Tante Lene zou zeggen, je moet met elkaar een zakje zout op kunnen eten. Want anders is het toch niks. Om verblijd te zijn met de blijde, ja, dat gaat nog wel. Maar om te wenen met de wenende, dan zeg je, nou hak even op. Om lasten te dragen, om elkaars lasten te dragen, en al zo de wet van Christus te vervullen. Nou, dan moet je toch wel een klein beetje iets van die verdrukkingen kennen. Praat niet over de diepte, praat niet over de hoogte. Nee, over de hoogte van de vertroosting bedoel ik. Nee, indien er enige gemeenschap is in Christus. Enige. Niet veel, enige. Er wordt in de Bijbel ook niet voorgeschreven dat je een groot geloof moet hebben. Het moet een waar geloof zijn. Dus het moet die ware verdrukking betekenen. Het moet die ware vertroosting betekenen. En die komt op uit het lijden van Christus. Daarin vertroost de Heilige Geest de kinderen Gods. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. Dat wij zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Kijk, dit is ook een machtige toetssteen waarin je al Gods volk aan herkennen. Dat ze dingen uit hun leven kunnen vertellen die ze niet konden veranderen. Ze kon het niet tegenhouden, ze kon het niet bewerken, maar ze kon het ook niet veranderen. Boven je macht. Ja, als er iemand een steen door je uitgooit, dan ren je naar buiten, zet je gauw een houten plaat, spijker je ervoor. Maar dus die dingen waar Paulus hier over spreekt, hij zegt die gingen boven mijn macht. Heb Gods kind aan macht? Nou, de macht des gebeds, de gave des gebeds, dat is een machtig wapen. Oh, absolute waarheid. Het woord, nabij is het woord. Maar dan heb je de Heere 3 maal gebeden en dan neemt hij toch die slaande duivel niet weg. Wat dan? Boven je macht. Kon Paulus die duivel op bevel, gebiedt u in de naam van Christus? Nee, kon hij niet. Kon hij toen niet. Hij kon het op andere dingen wel, maar hij kon het in dat geval niet. Want de Heere, die liet die duivel slaan. Die liet die duivel vloeken. Wat dan? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht. Kijk, daar heb je de troost. In de diepte van de verdrukking gaat de Heer zijn knecht Paulus troosten. Met een troost, een grotere troost was er niet. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar dat moet je niet te snel zeggen. Want een mens is zomaar nog niet krachteloos. Een mens is zo nog maar niet hulpeloos. Een mens is zo nog maar niet goddeloos. Nou, hij is het, maar je moet het ervaren. Ik vind ervaren een beter woord voor beleven. Het is hetzelfde natuurlijk, maar dat ken je natuurlijk. Paulus die drukte zich ook dikwijls uit dat de valse apostelen niet konden lasteren over hetgeen die gezegd had. Je kan ook aanleiding geven, terwijl je toch het goede bedoelt, het zuivere bedoelt. Door het verkeerd te zeggen, kun je aanleiding geven tot lasteringen. Dat leggen we voor rekening van die lasteringen. Zo is het ook nog een keer. Maar Paulus was er altijd, dat zie je ook in Romeinen 6, zullen wij dan in de zonde leven opdat de genade te meerder worden? Hij was die valse leraars een slag voor, want hij wist dat zullen ze gaan zeggen, dat zullen ze mij ten laste gaan leggen. Nee, hij zegt dat zij verder. Dus hij had ze gelijk op buitenspel gezet. Dat doet hij ook in de Korinthebrief. Dat lees je op vele plaatsen. De kanttekeningen merken dat ook op in vers 12. Want onze roem is deze, namelijk enzovoort enzovoort. En dan staat er bij 21. Alzo spreekt de apostel om te voorkomen de lasteringen der valse apostelen die de apostel zocht te verdacht te maken en van ongestadigheid in zijn belofte en van lichtvaardigheid in zijn gehele handel. Dus een apostel drukt zich vaak uit om de lasteraars geen voedingsbodem te geven om te lasteren. Ja, dat is ook een gave des Heilige Geestes. Ze lasteren toch wel,
oh ja,
maar dan tot hun verderf. De apostel Petrus zegt ook duidelijk, die de schriften verdraaien tot hun eigen verderf. Onvaste mensen die wat willen zijn door de verdraaiingen, want in onze dagen wordt Gods woord op alle refelfronten vervalst en verdraaid. Om de mens maar te indoctrineren en klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Nou, dat zal bij Gods volk toch nooit lukken. Nou. Ja, dat kan wel zo ver gaan dat de uitverkorenen ook dreigen verleid te worden. Indien het mogelijk ware, staat er in Gods woord. Dus dat betekent dat het niet mogelijk is. Nee, dat is absoluut onmogelijk. En daar staat Christus voor in. Daar is Christus borg voor geworden. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet zal ophouden. En dat betekent ook dat Gods volk nooit het beest gaat aanbidden. Never. Nou. Dat zal niet gebeuren. Want dan zou God zijn eer verliezen. Dus die vertroosting des Heilige Geestes, geliefde, dat is tot onze lering niet alleen dat we daar rationeel kennis van nemen. Nee, die prediking die wordt gepredikt opdat ook de verdrukte onder Gods volk daaruit troost zouden putten. Dat er nog altijd, kijk, het spreekwoord zegt, je moet maar naar je mindere kijken. En als je naar buiten kijkt, dan valt het nog alles mee. Als de Corinthiërs naar Paulus keken, die de 10 keer dieper door moest dan hun, daar werden ze door vertroost. Want dan zeggen ze, ja, het kan nog 10 keer erger. En dan werden ze daar maar niet zo met een zucht van verlichting om die eigen eraf te maken. Nee, maar dat betekent dat de heren, dat ze zagen dat de heren nog zachtjes met hun handelden. Dat is genade. Het was een grotere genade dat Paulus de diepe door moest. Maar daar heeft Paulus echt niet naar gesolliciteerd hoor. Gods volk solliciteert er niet naar om diepe wegen te gaan. Oh. Vraag niet naar zwaarigheid. Vraag naar klaarheid en waarheid. Maar als het zo is in je leven dat je diepe wegen moet gaan, dan is er een grote troostbron in Gods woord geopenbaard vanuit het lijden van Christus. En dan moet je niet naar Paulus kijken. Dan moeten we zien op het Lam Gods. Want zo Christus heeft geleden, zo Paulus niet geleden. Geen enkel knecht en kind van God. Heel Gods volk bij elkaar in de wereldhistorie kan nog niet tippen aan het lijden van Christus. Hou je dat vast? Wurmbrand heeft ooit eens gezegd, ik heb meer geleden als Christus. Nou, dat is een pure godslastering. Christus werd met de zonde geconfronteerd, terwijl die zonde zonde was. Wat zou dat geweest zijn voor zo'n reine ziel? Wat denkt u? Dat is niet te peilen hoor. En dan nog de toren Gods doordragen over die zonde. Over de zonde zijns volks. Hij zweette bloed uit zijn poriën. Zo verschrikte de toren Gods hem in Gethsemane. Want kijk, het lijden van Christus gaat niet over het lijden van Paulus. Het gaat over het lijden van Christus. Dat is de troostbron. Er is nog lijden overigens als Gods volk ook in het lijden van Christus wordt geopenbaard. Dat komt hoor. Dat is er. Dat is aanwezig. Als je een kind van God bent, moet je lijden om Christus wil. En als je niet lijdt om Christus wil, ben je geen kind van God. Dat is ook simpel vastgesteld, maar het is wel waar. Het is wel waar. Het huidige christendom weet helemaal niks daarvan. Hoe kan een dominee nou op huisbezoek, ouderling op huisbezoek, die niks weten van het lijden om Christus wil, die niet weten van vervolging, hoe kan je dan Gods volk troosten in die vervolging, in die verdrukking? Zie je het nou? Dat heel de boel is afgevallen. En daar ga ik niet boven staan, want wat heb het gode behaagd om ons daar uit te trekken, om ons daarvan af te zonderen. Maar niet van het lijden, nee, nee. Want als je die buiten de leven plaatst, wat staat er geschreven? Komt, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de leven plaats, zijn smaadheid dragende. Dus dat is lijden om Christus wil. Daartoe is Gods volk geroepen. Dat is een privilege van Gods volk. Dat hoort onlosmakelijk bij het leven der genade. En als we dat niet zouden kennen, ja, we zijn er niet mee vertrouwd, want dan zouden we de lucht in vliegen. Hè, met de genade hoog bekeerd worden en dit en dat. En je eigen uitgeven als een apologeet. Ik moet er altijd om lachen. Wat zijn dat opgeblazen ballonnen in onze dagen? Ze bouwen websites, ze hebben geen roeping. En ze gaan die weer leggen en die weer leggen. Het is allemaal poppenkast natuurlijk, want het is allemaal één grote koehandel. Het geschiet niet bij God vandaan. Dat kun je er zo uit oplezen. Het geschiet niet uit het kader van het lijden van Christus. Want je kan ook niemand weer leggen buiten de bron van het lijden van Christus om. Dat is niet mogelijk. Dan weet je niet wat je zegt en nog wat je bevestigt. Nee. Gods volk wordt geleerd, van God geleerd, ja, in het kader van het lijden van Christus. Onder het kruis, onder het heiligend kruis. Ja, daarin kom je nooit uitgeleerd. Hè? Gods volk moet er altijd nog aan beginnen. Beginnen om aan het beginnen te beginnen. Maar die apostolische leergeliefde, die moet je naar waarde weten te schatten. Paulus had hier, spreekt hier in vers 9, in onszelf hadden we het vonnis des doods. Dat de Heer het zover laat komen, zou je zeggen. Nee, bij zo'n grote apostel. Paulus die kon er toch wel overheen kijken over die dood. Ja, dat kon hij ook. Nogmaals, Paulus was geen robot. De apostelen waren geen robots. Nou. Dat ik zo in vrede mijn reis heb mogen maken heen en terug naar het ziekenhuis. Dat betekent natuurlijk niet dat ik nou altijd in die zekerheid, altijd in die vrede reist. Nou. Hier Paulus. In onszelf het vonnis des doods. Maar dat is ook nuttig hoor. Ja, weet je waarom? Hier. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Zover laat de Heer het soms, of dikwijls, op zijn tijd, naar zijn believen. Zover laat de Heer het in het leven van zijn kinderen komen. Opdat je van alle vertrouwen van mensen zou afzien. Wat boven zijn macht, ik heb het u voorgelezen uit Handelingen 19, die ook zelfs door de Joden die daarin participeerden in die Diaanse godsdienst, dat hij ook gewaarschuwd werd zich niet op de markt te begeven, want dan zou die gelinst worden. Zo kwaad waren die Efeziërs, die in hun godsdienst zich voelden aangetast. Demetrius, die zilveren tempeltjes maken. Hij zegt, als je nou zo'n tempeltje, nou ja, dat was een reliquie. Als je nou zo'n reliquie in je huis hebt, dan zal die je niks overkomen. Dan kan je gewoon de zonde bedrijven zoals die indringt als water. Als hij maar af en toe zo'n dollar gooit in dat, net als Tetzel, als het geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. En de mensen geloofden dat echt. Die gaven hele grote bedragen aan die Tetzel. En daar heb het hele Vaticaan al die gouden dakpannen van op het dak gelegd. En van al die arme mensen. En dat doen ze nog steeds. Pedofielencentrum, kun je het ook noemen. Ja? Een grote antichristelijke beweging. De antichrist. Hè? Er zijn vele antichristussen, maar er is maar één antichrist. En dat is de opeenvolging van pausen. Omdat ze hetzelfde ambt, hetzelfde godslastelijke ambt bekleden. Dat terzijde. Dus Paulus had het vonnis des doods, opdat wij niet onszelf vertrouwen zouden. Maar hij zegt, zou Paulus daar nog eens in een beetje zelfvertrouwen gehad hebben? Nee, dat zegt Paulus tot u en mij net. Dat is toch zeg maar het net, het doelstelling van die diepgang, die verdrukkingen. Dat hij ook tot anderen kon vertroosten. Nou, hier ook. Hij had het vonnis des doods, opdat wij niet, want hij spreekt niet, opdat ik, dat zegt hij niet. Het is tot onze lering geschreven. Zo moet je het verstaan. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, als hij ook dat vonnis des doods, als hij daarmee in aanraking komt, als hij daarmee geconfronteerd wordt, met dat vonnis des doods, ja, dat je leven op het spel staat. Ja, zij het getrouwd tot de dood. Daar kon je toch Paulus niet van beschuldigen dat hij ontrouw was. Maar waarom dan dat vonnis des doods? Opdat hij ook anderen zou kunnen versterken die dat vonnis des doods in zich omdroegen. En dat kan allerlei redenen zijn, geliefde. Dat hoeft niet per se op een marktplaats plaats te vinden. Inwendig kan dat afspelen zelfs. Inwendig. Oh ja, die inwendige aanstokers en attackers kunnen je zodanig bij de keel grijpen dat je je laatste adem dreigt uit te blazen. Ken je dat niet? De duivel kan je zo benauwen, ho, 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 ho. Nou moet ik gelijk ingrijpen, want ik hoor dat wel zeggen, maar kijk, de duivel heeft op Gods kinderen geen macht meer. Nee, want anders zou je denken dat ik voeding geef, dat de duivel nog enige macht kan uitoefenen op Gods kinderen. Nou, dat kan absoluut niet. No. Ze kunnen wel bevangen worden door die valsspelerij en door die grote vader der leugenen. Ze kunnen wel bevangen worden door zijn listen. Oh, absoluut de waarheid. Maar hij kan niet meer over hen heersen. Hij is zijn heerschappij op Gods volk verloren. Hè, maar dan toch dat vonnis des doods. Opdat wij niet op onszelf vertrouwden zouden, maar op God. Hè, die de doden verwekt. Dus hoe wordt dit uitgesproken? Hè, op de rand van de eeuwigheid. Op de rand van de eeuwigheid. Paulus zegt maar niet het vonnis des doods. Nou ja, een dolk in je lijf of zoiets dergelijks. Of een wild dier voor je gezicht. Nee, het gaat zo dat ook dat boven je macht geschiet. En dat de uitkomst daarvan de onverbiddelijke dood is. De onverbiddelijke dood. Tenzij God ingrijpt. Dat blijft er dan alleen over. Let op het woordje alleen. Dat blijft er dan alleen over. Daarin mocht Paulus ook de Heere de eer geven die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Want ja, nou, je moet daar maar eens verkeren. Hè? Een 100.000 mensen die je willen killen. Hm? En er is geen escape. God kwam er aan te pas. De Heere kwam er aan te pas. Die ons uit zijn grote dood verlost heeft en nog verlost. Want de ene dood is nog niet voorbij of de andere dood dient zich aan. Op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Dus geloof, hoop en liefde. Alles komt dan in de Heere te liggen, in God. Ik roep in God, maar ook dat vertrouwen in God. Dat vertrouwen in God, dat is wel het hoogste in de rij van geloof, hoop en liefde. Dat is het hoogste, de hoogste eigenschap van geloof. Kijk, je kunt je eigen voorgeven te zeggen geloven en liefde hebben. En te hopen en noem alles maar op. Maar nou moet het er eens op aankomen. Nou moet het eens op scherp gesteld worden. En dan zal het openbaar komen op wie je vertrouwen hebt gesteld. Dus dat is wel een beproevingsbewijs. Hè, als je in dat vertrouwen geoefend mag zijn. Of daarin geleid mag zijn. Dat wij niet op onszelf vertrouwen, niet andere mensen vertrouwen. Geen dominees, geen kerken vertrouwen, maar God alleen, alleen, alleen. Ja. Die de doden verwekt, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost en op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. He, dus dan stel je je leven in de hand, mijn tijden zijn in uw hand. He, dat wordt dan de geloofsgang. Dat Israël op de Heer vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt en stil berust in zijn beleid. Dat is ooit. En mijn kracht en mijn ziel is dat gesproken. Maar als dat beproefd gaat worden, moet ook wortels schieten. Laat ik het zo maar eens zeggen. Als de belofte daar is, bij God vandaan, ja, dan is de ziel verblijd en verheugd en vertroost. Absolute waarheid. Maar dan gaat de Heer zich een beetje terugtrekken. En dan gaat hij een beetje overgeven. Dan zeg je, Heer, nou kom. Die grote David, hoor je het hem niet zeggen? Ik zal nog één deze dagen in de hand van Saul omkomen. Nou, dat was toch een man des geloofs. De man van Gods hart. Hoefde die zijn eigen zo druk te maken om dat gevaar? Nou, het staat geschreven in Gods woord. Het is Gods woord ook. Dus het is niet van, ja, zou het wel of zou het niet. Het is een feit. En die grote apostel Paulus, het vonnis des doods. En op een andere keer zegt hij, ik begeer om een bonde te wezen met Christus. Dus Paulus begeerde juist die dood. Om een bonde te zijn en met Christus te wezen. Maar wat is hier het belang? Om tot vertroosting te zijn voor de gemeente Gods. Maar het is nuttiger, zegt hij op een andere plaats, om in het leven te blijven om uwentwil. Dus Paulus was het maar niet om zichzelf te begonnen. Hè? Want je hebt van die mensen, nou ja, zo gauw mogelijk uit deze wereld, kinderen Gods. Nee, Gods raad uitdienen. Ik heb het in het leven van tante Leen ook al gezien. Dat de Heere dat uitstelde. Opdat ze ook daarin geoefend zouden worden om dat beleid in zere handen te leggen en te laten. Want Gods volk wil dikwijls meer van de ellende verlost worden als van, laat ik zeggen, zoals Paulus het zegt, ik jaag na of dat ik het ook grijp. Dan hebben ze meer de ellende op het oog als de hemel op het oog, als Christus op het oog. Vat je dat? Meer van de ellende verlost wezen? Nee, ik begeer om een bonde te zijn en met Christus te zijn. Ja, als dat de drijfveer is, dan is het een zuivere drijfveer. Ja. Maar, zegt een apostel, het zal nog niet gebeuren, want het is nuttiger om te blijven om uwentwil. De Heere geeft zijn knechten mandaat, ja, laat ik het zo maar noemen, dat mandaat, om tot vertroosting te zijn van de gemeente Gods. Wees mijn navolgers, zegt Paulus op een andere plaats. Ja, dat kon Paulus zeggen, nee. Nee, dat zegt Paulus ook, hè, opdat Timotheus dat kon zeggen. Opdat Silvanus, hè, Silas dat kon zeggen. Ja, absolute waarheid. Nou, Paulus was geen robot, want als Epafroditus dreigt te sterven, dan grijpt de angst om zijn ziel. Moet maar lezen. En de Heer zegt, hij zegt, de Heer heeft hem nog in het leven gelaten, opdat ik niet verdrukking op verdrukking, opdat ik niet beproeving op beproeving zou hebben. Nou, die Paulus, dat was echt maar een zwak mannetje hoor. Maar in Christus, hè, in Christus kracht vermocht hij alles. En daar ligt de kracht, daar ligt de kracht. Die ons uit zo'n grote dood heeft verlost, op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Dus dat geldt de toekomst. En daar wijst hij ook de kerk van alle tijden en plaatsen, dat die hoop ook op de toekomst gericht moet zijn. Want die hoop, dat is een geloof, hoop en liefde. De liefde blijft tot in eeuwigheid, maar die hoop die moet uitstrekken tot die dood, tot die doodsjordaan. Die hoop die moet uitstrekken tot die doodsjordaan. Die hoop die moet uitstrekken tot de bron der hoop, en dat is God in Christus. Maar geloof en hoop, dat gaat over in aanschouwen. In de hemel hoeft Gods volk niet meer te hopen, hoeft ze ook niet meer te geloven. Want dan is het alles ja en amen in Christus. Alzo, gijlieden ook medearbeid voor ons door het gebed. Kijk, dan heb het een wederkerig, laat ik zo eens zeggen, uitwerking. Een wederkerige uitwerking. Ze werden vertroost door de vertroostingen van Paulus. Door zijn verdrukkingen werden ze vertroost. Opdat ze niet iets vreemds zouden overkomen. Opdat ze dat niet vreemd zouden vinden. Nee, dat hoort bij het leven der genade. En daar wordt Gods volk geoefend. En dat hebt dan de weersomstuitende daad, dat ze ook in die verdrukking de lasten van Paulus dragen door het gebed. Ja, dan zeg ik, ik heb wel mensen gehoord, ja, ik heb zo voor u gebeden. Ja, ja, dat is wel aardig natuurlijk, maar hier wordt er iets anders bedoeld. Medestrijders, ja, medestrijders, dat is mekaars lasten dragen. Dat merk je ook, als ik lasten draag en er is gebed in de gemeente, dat zo is het hier bedoeld, dan worden de lasten gedeeld. Denk erover dat je dat merkt hoor. En als je geen bidders hebt, als Mozes natuurlijk, ja, Aaron en Hur, die gaan er even bij zitten en nou ja, Mozes, nou moet maar even zien. Ja, nou ja, dan zegt Mozes, mijn handen zijn zo zwaar als dieplood. En dan hadden de Amalekieten weer de overhand. Dus de Heere kan alles, maar hij doet het vaak door die wegen. Hij betrekt zijn volk erin om die lasten te dragen, om voor je voorganger te bidden, om geen afgoderij plegen, hoor, denk erom. Ja, want dat wordt natuurlijk in onze dagen gedaan. Het gaat allemaal buiten het lijden van Christus om. Want die weten niks van het lijden van Christus. Die worden ook niet om zijn naam gelasterd. En die hebben heel die vertroosting niet nodig. Want ze zijn rechtvaardig in zichzelf. Ze kunnen alle knopen ontbinden. En het is allemaal lucht. Het is allemaal ballonnen of niet. Daar is niks van het mee. Want ik kom ook heel weinig kinderen gods tegen die nauwelijks geoefend zijn door het lijden van Christus. Dat is toch een toetssteen hoor, dat is toch echt een toetssteen. Ja, want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade gods in de wereld hebben verkeerd. Dat is ook een aparte uitdrukking. Dat is ook apart. In de wereld hebben verkeerd. Hoe verkeer je in de wereld? Dat moet een vraag zijn op huisbezoek. Hoe verkeer je in deze wereld? Hoe? Moet niet heel veel verhaal ophangen, want Paulus spreekt zich maar in één tekst uit hoe dat ging. Een goede conscientie, namelijk de getuigenis onze conscientie. Wat is dat eigenlijk? Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dus de getuigenis onze conscientie dat wij in eenvoudigheid, dat is niet makkelijk, dat is niet simpel, nee, plain, in die zin de eenvoudigheid der genade, de eenvoudigheid van de leer van Christus. Het is geen wiskunde hoor. Nee, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid, dat heb je ook zo'n waarachtig kenmerk, de oprechtheid. En dan zegt hij niet mijn oprechtheid, dan zegt hij de oprechtheid Gods. Ken niet minder hoor. Ken niet minder. Dit is de toetssteen. De oprechtheid Gods. Kan niet meer minder. Je kan het niet doen met een vleeselijke oprechtheid. Nou, je kan het ook niet doen met een ingebeelde geestelijke oprechtheid. Kan ook niet. Dat is allemaal waardeloos. Je moet die oprechtheid, dat moet een drijfveer zijn in je leven. De oprechtheid Gods. Daarmee kan je in deze wereld verkeren. De oprechtheid Gods. Paulus breekt het gelijk af. Niet die vleeselijke wijsheid. Maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben. En allermeest bij u niet. Dus die Korinthe, dat was eigenlijk ja, zo'n beetje zo'n zo'n stiefkindje van Paulus geworden. Hè, want in die Korinthe, in die gemeente van Korinthe, daar speelde nogal ook ontzettende zonde af, hè, af en toe. Zonde die bij de heidenen nog ineens genoemd werden. Maar Paulus was niet zo zachtzinnig hoor. Die gaf ze zo over aan de Satan. Wees maar. Maar dan had hij er nog een goede bedoeling mee. Opdat hun lichamen verteerd zouden worden, maar hun zielen behouden. Oh, dat is toch oneindige barmhartigheid, mensen. Hm? Ja, maar het gaat niet alles ten koste van de ere Gods. Nee, juist niet. Hè? Die oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, die rationele bedorvenheid waarmee je in onze dagen verkeert, waarmee ze alles oprichten en stichten, stichtingen, oprichtingen, bewegingen, platforms, websites, kranten, politieke partijen. En God snijdt het allemaal af. Hij gebruikt er ook werkelijk niks van. Nee, hij gaat het veroordelen. Het oordeel ligt erop, want het is alleen maar spotten met God en zijn werk. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. Nou, Paulus, waarom zeg ik dan? Opdat Gods volk daar weer in bevestigd, versterkt en vertroost zou worden. Moet het altijd weer horen. Het nog een keer te zeggen, zegt Paulus op een andere plaats, is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Kijk, daar heb je het nou, die zekerheid om je roeping en verkiezing vast te maken. Er staat niet roeping en bekering, er staat roeping en verkiezing. Gods volk is altijd nog niet zo verzekerd van de verkiezing. Dat betekent niet dat de zaligheid een misschientje is. Nee, nee. Ze zijn ervan verzekerd. Waarvan? Van de vergeving der zonde. Als je daar niet van verzekerd bent, dan ben je niet bekeerd. Nou, dat is een aangevallen verzekerdheid, hè? Dat moet ik echt zeggen. Maar verzekerd zijn van je verkiezing, dan heb je toch gekeken in die vrederaad Gods. Dan heeft de Heer die deur enigszins geopend. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En de Vader zelf heeft u lief. Dat is meestal een tweede genade. Een absolute waarheid. Ik weet het uit mijn eigen leven. Daar begint het niet mee. Maar dat is er wel in verankerd. Want alle kinderen Gods hebben dezelfde genade, de volle Christus, maar om te weten wat wij in Christus hebben, daarvoor is die prediking noodzakelijk. Hè? Daarom moeten we het steeds weer horen. Ik vertel u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Dat ziet op de standvastigheid des geloofs. Om vast te staan in het geloof, dan kan je alleen zeggen, niet van jezelf, maar als je weet wat je aan je God hebt in de beproeving, in de verdrukking, in die aanvallen, in die eenzaamheid, in die verlatingen. En wat is daarvan de roem? Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Omdat ik u goddelijk recht zou leren. Oh mens, daar kom je nooit in uitgeleerd. Neem dat nou aan, kom je nooit in uitgeleerd. Moeten we steeds weer horen, moeten we steeds weer leren. Gelijkerwijs ook ten dele, gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn. Hm? Uw roem, nou Paulus, zit je nou niet een beetje je eigen op je borst te slaan? Nee, er staat dat is dat wij uw leermeesters zijn, op welke gij roemt en door welke gij bekend tot Christus gebracht te zijn. Hè? Paulus was daar maar een middel in geweest om die Corinthiërs tot Christus te leiden. En daarin te onderwijzen en daarin die oefeningen des geloofs niet alleen te prediken, want hij was ook wel eens afwezig. Maar dan wist hij toch, hij zegt in de geest ben ik bij u. Je kan Gods volk niet zoveel wijs maken. Nou, als ze op de plaats zijn, hè, dan moet ik altijd denken aan Elisa, die Gehazi is gevolgd terwijl hij er niet bij was. Hij wist precies wat Gehazi had uitgesproken. Weet je wat Gehazi had gedaan? Hij was naar Ama achterna gerend, want Elisa wou niks van die rijkdom hebben. Van die diamanten, van die zilveren vaten en van die linnenkleden. Nou. Maar Gehazi denkt, nou, dat is toch even zonde. Maar ik denk, dan kan ik mij nog een goede oude dag bezorgen. Ik zal die namen eens achterna lopen. En zeg, ja, mijn heer Elisa is tot één keer gekomen. En hij loog natuurlijk dat hij klapte. En dat werd hij ook geconfronteerd. Elisa had hem ook tegen kunnen houden, maar deed het niet. Nee, 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 nee. De heer had besloten dat hij geslagen werd met melaatsheid. Hè, omdat hij zo'n leugengeest had. Hoor niet? Hij bedreef geen leugen, omdat hij leugenaar werd. Nee, hij had die leugengeest. En daar wordt de mens altijd, komt de Heer maakt iedereen openbaar. Welke geest drijft ons, zei Tantamien altijd. Nou, dat kan Gods volk elke dag afvragen, want we zijn zomaar bedwelmd. Absoluut, daar staan we voor open, iedere dag. Zet Heer een wacht voor onze lippen, behoed de deuren van onze mond, opdat ons niet de enige stond iets onbedachtzaams zou ontglippen. Ben je daar niet voor bevreesd? Nou, mens. Mens flapte wat uit. Ja, ook in zijn daden. Hè. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. Kijk, dat was nou het traktement van Paulus wat hij hier noemt in vers 14. En wat was dat traktement? De bekeerde Corinthiërs. Nou, daar gaf geen dominee trekken zijn schoenen van aan in onze dagen. Want het interesseert ze hun niks. Nee, ze willen geld op de bankrekening. Maar Paulus zegt, gij zijt onze roem op de dag van Jezus Christus. Gij zijt onze uitbetaling. Gij zijt ons loon op onze arbeid. Die we in en door Christus hebben mogen doen. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zult hebben. Dus Paulus die zag er maar naar uit, dat die prediking dat zou uitwerpen, was dan op in de genade van onze Heer Jezus Christus. Stilstand is achteruitgang. Stilstand is achteruitgang. Nou, dat is in onze dagen nog geen eens stilstand. Het is allemaal de dood in de pot. Het is allemaal de dood in de pot. Maar de Heer is dezelfde. Ik weet waar je woont, daar waar de troon des Satans is. Dat maakt ook allemaal niks uit. Dat kan je natuurlijk wel benauwen. Benauw mij ook hoor. Oh, je moet maar niet denken. Ik zie er ook uit naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En ik heb het in mijn jeugd, heb ik dat mogen zien en ervaren. Dat er nog vele van Gods oude volk waren. Daar heb ik tussen gezeten. Daar ben ik door verzorgd zelfs. In mijn baby zijn. Ja, ik zeg wel eens, als die juffrouw van mij had geweten dat er zo'n misdadiger zou groeien uit die baby, had ze wel naar de politie gerend met mij. Maar dat is alles onder Gods voorzienigheid is dat geschied. Ja, die oude Gods, ik moet er nou zo sterk aan denken, die verwijtjes. Ik kan er nog veel meer noemen, maar tjonge jongen, wat waren dat dan godzalige mensen. Niet in zichzelf, maar in en door Christus. En die leefden ook uit Gods voorzienige hand. Ik zal de krankheden uit het lieden van die middenweren, dat ging tot de kalvers door. Juffrouw van Wij was een keer, als een kalf zieke zegt, ja, nou moet ik toch even pillen halen bij de veearts. En ze was onderweg. En dat wist ze al, wat de Heer dat gesproken had. Toen kreeg ze in haar hart, en ik zal de krankheden uit het midden van hun lieden weren. En ze ging terug en het kalf sprong weer gezond in het oog. Ja, dan kun je zeggen, nou ja. Nou, als je er zo over spreekt, dan kan je het helemaal niet. Dan weet je er niks van. Want God gaat over de kleinste dingen. Over de kleinste dingen. Die een hoogmoedig mens 10 kilometer over het hoofd ziet. Maar God gaat over de kleinste dingen. En dan leef je uit. Dat is geen voorzienigheidsgeloof. Dat is ook heel gevaarlijk. Ik heb ook mensen die konden allerlei wonderen vertellen. Maar ik zeg, wie is nou Christus voor je? Ja, toen barstte er een paap eruit. Nee, maar Gods volk leeft wel ook uit Gods voorzienigheid. Uit zijn voorzienige leidingen. Die aanbidden wordt het de aanbiddelijke voorzienigheid. Ja. Er was hier nooit een vliegtuig geland om iemand naar de hospital te brengen. En nou gebeurde het. Dat is Gods voorzienigheid. Gods aanbiddelijke voorzienigheid. Om er eens een ding te noemen. Dus, het traktement bestond bij Paulus uit de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Ja, mooi hè. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zult hebben. Hè? Daar staat geschreven. Dat is door mij meer en meer versterkt. Nou, dat geloof ik niet. Daar heb je weer dat proces. Nee. Die tweede genade, dat ziet op de tweede bekering. Dat is absoluut waar. Paulus wou die kinderen, die zuigelingen in Christus, tot een man in Christus opvoeden. Dat gaat altijd gepaard met een tweede bekering. Kijk maar naar Petrus, kijk maar naar apostelen. Het was niet alleen Petrus die zei, van nee heren, wij zullen u niet verlaten, wij zullen met u de dood ingaan. En desgelijks zeiden ook al de discipelen. En wat gebeurde er? In Gethsemane begonnen ze allemaal te rennen. Ik heb de pers alleen getreden, ja dat was dan de heerlijkheid van Christus. Maar Gods volk komt er wel achter dat ze niet zo getrouw zijn als dat ze wel voordoen. En dat meende Petrus niet uit overmoed van, nou ja, om de man te zijn. Nee, absoluut niet. Nou, maar hij moest daarin terecht gewezen worden, dat als het erop aankomt, we hebben zulk laf bloed in ons leden, dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ik vermag alle dingen door Christus, die me kracht geeft. Ja, als ik daar het leven mag, dan kun je bergen verzetten in het harde zee. Ja, dan verzet het geloof bergen. Maar niet zoals voor gewend wordt om een ander te laten buikspreken, een heel vroom verhaal, terwijl je er zelf geen kennis in hebt. Net zoals die Dominic Kiewit en die I.A. Kolen, dat is helemaal verschrikkelijk, die laatste. Dat is de antichrist van de Griffin Middengemeente. Moet wel waar zijn, hè? Je kunt natuurlijk wel eens geestes met die en die willen zijn, maar als je daar nog zeg maar 1000 moslims bij insluit, die je van hun geloof geen afstand willen nemen, die van hun religie geen afstand willen nemen, dan ben je gewoon een duivel. Wat moet je er anders van maken? Dan heb je niet de oprechtheid Gods, want dan wil je er iedereen bij hebben die God er niet bij wil hebben. Als ik dan dit voorgenomen heb, 18, we gaan verder, niet ja, ja, nee, 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 God is getrouw, dat ons woord het wel tot u is geschied, niet is geweest ja en nee, maar ja en amen. En dat verklaart hij in het verdere, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. He, dat. En dan klaart hij het verder uit, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Kijk, dat is niet roemen in het geloof, ik roem in God. He, dat is niet roemen op de belofte, maar in hem. Kijk, dat zegt Paulus nou nadrukkelijk. Hè? Niet, ja, de zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem. U moet de nadruk leggen op in hem. In hem. Ja, en zijn in hem. He, Paulus spreekt niet, zijn in hem ja en amen. Nee, die zijn in hem ja, en die zijn in hem aan. In hem. Daar wordt de zekerheid des geloofs versterkt, vernieuwd, geboren. Gode tot heerlijkheid door ons, middels de prediking, middels de wegen die de Heere met me houdt, de genade in het leven van Paulus verheerlijkt, ook in de andere apostelen. We zouden in onze taal zeggen een voorbeeldfiguur. Nou, dat is niet alleen een voorbeeldfiguur, want dan krijg je zo'n geloof of zo'n religie van navolging. Dat is Thomas à Kempis, de navolging van Christus. Maar, och, wat een gevaren schuilen daarin. En als de genade in Christus verheerlijkt is, vrije genade, dat je erachter komt dat je nog geen vin kan verroeren tot je zaligheid. En dat je alleen maar je bederf kan werken. Dat er een goddelijke ingreep in je leven moet plaatsvinden, dat je er daarvan verzekerd wordt dat dat zo is. Ja. Ja, dan leer je wel om van mensen af te zien. En toch gebruikt de Heer de gemeente Gods. De gemeente van Christus, dat behoort tot één lichaam, de levende leden ervan. Dus het is niet dat privégeloof wat je natuurlijk overal tegenkomt, dat is niet het ware geloof. Nou, de gemeente wordt geoefend door middel van de prediking in die gemeenschap der heiligen. In hem. De gemeenschap der heiligen bestaat alleen in en door Christus. Niet in de gelovigen onderling. Dan is er geen gemeenschap. Nee. Maar de Heer wil ook die gemeenschap der heiligen, ook al zie je elkaar niet, Gods volk komt elkaar tegen in het woord. Nou, u zegt, ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dan hoor ik het nou voor het eerst. Maar dat is wel bijbels wat ik zeg. Dat Gods volk elkaar ontmoet in het woord. En dat betekent niet dat er nooit geen ontmoetingen face-to-face zijn. Oh, dat staat ook in Gods woord. Ik hoop haastig tot u te komen. Niet met pen en inkt. Maar opdat wij van mond tot mond met elkaar, opdat onze vertroosting volkomen zal zijn. Oh ja. De Heere weet ook dat zijn kinderen geen robots zijn. En dat ze geen fatalisten zijn. Maar dat ze ook die intieme gemeenschap der heiligen begeren te beoefenen. Christus in het midden. Maar dan ook zijn volk in hem en onderling. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Paulus was gezalfd met de Heilige Geest. De Heilige Geest was op hem. Al Gods kinderen hebben de Heilige Geest in hen. Maar gezalfd zijn met de Heilige Geest, met de gaven des Geestes, met de bediening des Geestes. Om inzicht te krijgen in de profetische, priestelijke en koninklijke bediening van Christus. In zijn ambt, in zijn staten. Dat is alles noodzakelijk om die man in Christus te worden. Anders spelen wij maar met de Bijbel en met de kaft en met de papier. Ja, kleine kinderen in Christus. Dat zijn ook spelende kinderen. Paulus wilde die kinderen schielijk spelen. Hij zegt, ik wil ook dat die onvervalste melk wil. Oh ja. Maar hoe werkt het in een gemeente? Geeft de herder de lammetjes melk? Dat is niet de orde. De schapen. Dat is ook in de natuur. Hè? Wie geven de lammetjes melk? De schapen. De boer. Nou ja, leplammetjes, die krijgen de fles. Nou ja, ik zou haar zeggen, Gods volk is zo'n wezenkerk in onze dagen, dat ze direct door de goede herder bediend moeten worden, want er is geen onderherder meer die voor hun zorgt. Nou, dan hebben we toch een goede herdervolk van God. Die ons verzegeld en onderpand des geestes in ons hart heeft gegeven. En er staat van geschreven dat onderpand arhabon, welk woord gelijk ook ara in het Grieks eigenlijk betekent het een onderpand of een deel of beginsel van het toekomende goed dat ons beloofd is. Een onderpand des geestes, het onderpand des geestes, het hebt fundament, het grond. Als die belofte Gods in Christus ons aan ons vermaakt zijn, de belofte in Gods woord, die wordt in algemeen natuurlijk vergrijpt de hele massa christendom zich aan de belofte Gods zonder dat ze ooit toegepast zijn. Ze zijn alleen in Christus Jezus, ja en amen, in hem. Dus de belofte Gods die zijn geadresseerd. Het geloof maakt de belofte niet, de belofte maken het geloof. Want als God spreekt met kracht in onze zielen, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Wie maken dan de belofte? Die doden in zijn graf? Nee, nee. Christus. Christus spreekt die belofte, spreekt dat woord, dat levendmakende woord, dat rechtvaardigmakende woord, dat woord des geloofs in onze harten. En dan is het in hem ja en amen. Dan krijgt ook hij de eer, anders de gelovige mens. Doch ik roep God aan tot de getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet gekomen ben. Want er waren dingen aan de hand waarover de tucht moest worden uitgeroepen. Dus het was niet alleen vertroosting, het was niet alleen blijdschap. Het was niet alleen gedeelde verdrukking, maar het was ook tucht. Kijk, dan functioneert het gezond. Laat ik het zomaar met menselijke woorden zeggen, zo wil God het hebben. Hij wil niet hebben dat zeg maar die zonde voortkankeren. Nou, dat wil hij echt niet hebben. En als dat wel het geval is, ik heb u ook de toetsstenen aangewezen die Paulus ons aangeeft. Ik heb u ook de toetsstenen aangewezen. En als dat allemaal niet aanwezig is, dan is er van Gods gemeente geen sprake meer. Als een gemeente overgegeven is aan de tuchtloosheid, dan is er niet meer sprake dat de Heilige Geest daar is. Dat is ook een toetssteen. Dus als dominees nalaten om de tucht uit te voeren, dan krijgen ze wel een traktement. Er wordt avondmaal gedoopt, maar dan is er niks meer van God bij. Je kun je eigenlijk niet op de sacramenten beroepen dat die nog doorgaan en dat God nog met je is. Wat is dit voor een afgoderij? Dat doet Rome. Nou, God is echt meer Rome niet meer. Die zal die in één uur vernietigen. Die weg gaan op de protestantse kerken. Want ze hebben er een janboel van gemaakt. Een spelletje, een game. Ze hebben God naar hun hand willen zetten. Naar de kerkregels die van God niet zijn. Naar de kerkdemocratie, naar de kerkpolitiek. Dan mag God naar hun pijpen dansen. Vervloekt! Daar rust ook het anathema op. Absolute waarheid. Er is geen zondeloze kerk, dat gelde ook de Corinthiërs. Maar die werd grotendeels, bestond die gemeente uit Corinthië, uit kinderen gods. En er was natuurlijk ook kaf onder het koren, die onnatuurlijke zonde bedreven. Ja, moet maar lezen. Maar Paulus zegt, als ik bij u was geweest, had ik hem al overgegeven aan de Satan. Want Paulus was ook een oprechte handhaver van de tucht. Ja, gemeente, we moeten weer eindigen. Het is alweer voorbij, we hebben het hoofdstuk doorlopen omdat ik dit zo'n aansprekend hoofdstuk vond. Wat we ook deze week hebben mogen doormaken, want zo is het ook nog een keer hoor. Ja. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, het laatste vers, maar wij zijn medewerkers. Ja, ik heb pas nog tegen een vriend gezegd, ik zeg noem mij geen vader, ik ben ook een kind. Er is maar één leermeester, dat is Christus. We hebben maar één vader in de hemel. Maar wij zijn medewerkers. Uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Dus u ziet, dat bestond uit kinderen gods. Die wandelden, staan in de vrijheid, dat is staan door het geloof. Dat is wandelen in de vrijheid. Staan in de vrijheid, met welke Christus u vrijgemaakt hebt. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Moet altijd weer horen, altijd weer horen. Want we hebben maar één weg, dat is van God af. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schond. Ja. Want hij volhardt in Christus, in en door Christus. Christus alleen, Christus geheel, Christus alles. Amen. Heere, uw naam zij op het hoogst geprezen. Dat gij in zaligheid de zaligheid hebt weggelegd. Voor degene die daarna niet vragen. Maar u zelf openbaart, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ik ben gevonden van degene die niet naar me vragen. Heere, Gij werkt nog wereldwijd. Waar, dat weet Gij op het allervolmaakst. Dan mocht Gij onder ons werken. Mocht Gij onder ons krachtig werken. Mocht Gij het ongeboren leven gedenken. Mocht Gij de kleine kinderen gedenken. Maar mocht Gij ook ons gedenken. Heren, want we zijn nog zwakker als een klein kind. Dat hebben we van de week nog mogen ervaren. Dat het alles boven onze macht ging. En dat alleen door u alleen. Want u is het eeuwig welbehagen. U is het eeuwig leven. En als we daarin mogen delen, Heren, ach, dan zullen we ons eeuwig in u verblijden. Maak het ons bekend, Heren, als we daar nog buiten kunnen, buiten leven, met een schijn van godsdienstigheid, met een schijn van wettisch gezindheid. Dan mag Gij uzelf verklaren en openbaren, door woord en geest. Versterk de broeders in het allerheiligst geloof, en dat er nog meerdere bij u geboren worden. Door die waarachtige wedergeboorte. Door die waarachtige vereniging des geloofs. Het is alles zo verdeeld als de benen in het graf. Door de kerkpolitiek. Maar Gij zult ermee afrekenen. Hoe vroom en hoe rechtzinnig men zich ook voordoet. Gij behoudt ze. Sommigen behoudt Gij ze als door vuur. En de rest laat gegaan omdat Gij ook een vrijmachtig God zijt. Een soeverein wezen. Gij stelt het ons nog voor. Dat er in Christus nog alles te verkrijgen is. Wat tot onze zaligheid moet dienen. Die ene naam onder de hemel gegeven. Heren, mocht die verheerlijkt worden. En mochten wij u daarin verheerlijken. Door de Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 124. En daarvan het derde en vierde vers. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord. Nee. Dan had een zeven rampen ons versmoord. Geloofd zij die de Heere die redt van het graf. Die ons schoon wreed vervolgt van oor, tot ene roof. Niet in hun tanden gaf. Derde en vierde vers van Psalm 124.
Oh.
Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.